Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad al een hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van der Scheur uit Veenendaal zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de najaarszendingscollecte van de GZB. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is in november bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen u als voorzang Psalm 57, vers 1 en 7. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn ook deze avond in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is er voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen deze dienst gaan voortzetten door en met het zingen van Psalm 147. Ik zoek hem ook even op. Psalm 147 en daarvan de versen 1 en 2. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En ook het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, 1 en 2.
Thank you.
weet, ook aan de avond van deze zondag willen wij in verbondenheid met de geslachten die voor ons geleefd hebben en in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons geloof belijden. Wij zingen daarna uit bundel Weerklank, Psalm 103, daarvan het eerste vers: Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is hem eren. En wat er verder volgt, Psalm 103, daarvan het eerste vers. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan is uit de doden, opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden, de wederopstanding van mijn lichaam en ik geloof een leven tot in der eeuwigheid. Amen. Even laten wij nu eerst samen in ons gebed het aangezicht zoeken van de Heer onze God. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader van en in onze Heer Jezus Christus, ook aan het begin van deze dienst mogen wij uw naam loven en prijzen, groot maken en verheerlijken om wie u bent, om wie u was en om wie u ook zijn zult en zult blijven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor allen die op uw goedheid en op uw genade leerden hopen en leerden bouwen. Heren, wij danken u dat we hier mogen zijn op deze plaats waar we als gemeente zondag aan zondag, 's morgens en 's avonds, iedere keer weer ons mogen neerzetten aan de voeten van u. En dat we stil mogen worden en dat we mogen luisteren naar datgene wat u tot ons wilt spreken vanuit uw woord en door de kracht van uw liefde, van uw genade, van uw trouw, van uw geest die in ons wonen wil en werken wil. Heer, wat een geweldig voorrecht dat we dat iedere zondag uit uw hand mogen ontvangen en wij moeten u belijden niet dat we daar altijd zo nadrukkelijk bij stilstaan. Want deze plaats is niet alleen een plaats van ontmoeting onderling en die ontmoeting die mag ons ook bemoedigen dat u mensen geeft naast ons op de weg die naar het leven leidt, de weg die eeuwig is. Maar bovenal, Heren, mag het een plek zijn waar we samen u mogen ontmoeten die naar uw belofte in het midden bent van uw gemeente, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En heren, zo hebben we gezongen met de psalmdichter: zegen mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is hem eren. En deze psalmdichter die spreekt dus zichzelf toe. Zegen mijn ziel, zegt hij. En we komen dat vaker tegen. En wat kan het goed zijn, heren, dat we ons ook daartoe opwekken, dat we ons daartoe aansporen onszelf om... Ja, om er eens bij stil te staan, waar die dichter ook bij stilstaat. Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. Vergeet niet en sta erbij stil dat het uw goedheid is die ons wil vergeven. Dat we iedere keer weer uit die vergevende liefde van u mogen ontvangen naar de grootheid van uw genade. Dat u het bent, Heere, die ons niet losgelaten hebt, die altijd weer uw ogen geopend hebt gehouden over ons leven, die met ons meegetrokken bent over bergen en als het moest ook door de dalen heen, ook op die momenten dat wij ons dat misschien helemaal niet bewust waren. Dat onze focus gericht was op hele andere dingen dan op u en op uw koninkrijk. Heere, uw trouw is groot en daar mogen we van zingen en daar mogen we vol van raken, keer op keer. En geef dat het ook zo mag zijn, heren. U kent in iedereen, ieder van ons, u kent ons zoals we hier bijeengekomen zijn. Met al die persoonlijke omstandigheden die er in een mensenleven kunnen zijn. En die vaak ook zo heel bepalend kunnen zijn voor hoe wij de weg door dit leven ervaren. Als er vreugde is, als er dankbaarheid is, als er verwondering is. Maar ook kent u ons, heren. En dat heeft vaak ook een geweldige impact als er zorgen zijn. Over onszelf, over onze geliefden, over ons werk, over onze studie, over onze relatie of wat dan ook. Wanneer we de pijn meedragen van geliefden die ons door de dood zijn ontvallen, de lege plaatsen die er kwamen voor sommigen heel lang geleden al en bijna of misschien wel helemaal vergeten, maar wij ervaren het dagelijks opnieuw wat het betekent. Heere, u weet er alles van. U kent ons immers en u ziet van verre onze gedachten, wat wij beraden of willen betrachten. U weet er alles van. En u weet ook als geen ander, heren, wat we nodig hebben. En wat we nodig hebben op de weg door dit leven heen, uw toekomst tegemoet. En geef dat we dat vanavond voor het eerst of opnieuw ook weer bij u mogen vinden en van u mogen ontvangen, wat aan ons uit vertroosting geest en leven schenkt. En dat mogen we bidden ook voor degenen die met ons verbonden zijn, middels de livestream. Wij hebben hen niet in het oog, maar u kent ze, Heer, en u ziet ze. En u weet ook wat daar nodig is. Geef dat we vanavond met elkaar in u mogen vinden wat stem mag geven aan de lofprijzing. Niet alleen van onze lippen, maar bovenal van ons hart. Want Heer, zoals die psalmdichter het zingt, wat gewoon de heidenen noemen. Niemand is bij u te noemen, want daden als uw grote naam, die treft men nergens elders aan. Heren, laat ons hart er vanavond voor het eerst of opnieuw vol van mogen zijn, vol van mogen raken en vol van mogen blijven. Zegen ons met het goede van uzelf en hoor en verhoort u ons zo in de vergeving van onze zonden. Wij vragen het in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, ik wil vanavond graag met u en met jullie een gedeelte lezen uit het Oude Testament, uit het boekje van de profeet Zacharia. Daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met, vers 18. Dat is het slot van de pericoop. En daar staat boven in mijn Bijbel en waarschijnlijk ook in die van u en van jou het eerste visioen, de man op het rode paard. We zullen er straks even wel iets meer nog van horen. Maar Zacharia heeft dus een aantal, vroeger zijn men nachtgezichten, visioenen mogen ontvangen. Allemaal met een bijzondere boodschap daarin voor hemzelf en voor het volk. We lezen dan op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Shabbat In het tweede jaar van Darius, dus een hele exacte tijdsaanduiding, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. En ik zag s'nachts, zegt Zacharia dan, geeft hij door, en zie een man die op een rood paard reed, en hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. En ik zei, Heere, wat betekenen deze dingen? En toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. En toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heere die tussen de mirten stond en zeiden, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. En toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? En de Heere antwoordde de engel die met hem sprak met goede woorden, met troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. En daarom zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder. En zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook gelovig in hun hart bewaren. Gemeente, we willen vanavond een streepje zetten bij dat 11e vers dat we gelezen hebben uit Zacharia 1. En dat willen we dan vanavond een ogenblik overdenken natuurlijk in het geheel van de context van de pericoop die we samen lazen. Maar daar lezen wij vers 11 en zij, dat zijn de ruiters op de diverse paarden, die antwoorden de engel van de Heere die tussen de mirten stond en ze zeiden, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook gelovig in hun hart bewaren. Gemeente, wij willen nu samen gaan zingen, voorbereidend op de en onderweg naar de verkondiging uit Psalm 74, de versen 2, 3 en 10. Psalm 74, en dat is een psalm die zich lezen laat ook in de context van de ballingschap, waar het volk bidt, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk door u van ouds verkregen. En dan dat derde vers, ruk spoedig aan, verdubbel uw schreden, hè, maak haast, zie hoe de stad verwoest ligt en vergeten. En dan ook nog het tiende vers, hoe lang o God, en dat is een vraag die we ook in het schriftgedeelte dat we lazen hoorden, hoe lang o God zal in dit zware verdriet de vijand ons zijn vrede, trotsheid tonen. Psalm 74, 2, 3 en 10. gemeente, direct in aansluiting aan de verkondiging willen wij samen zingen uit Weerklanklied 245 en daarvan het tweede vers: O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. En dan lezen we daar en zingen we ook deze regel: schep de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid van naar het land van melk en honing, maar ook het gebed: hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning. Lied 245, daarvan het tweede vers. Gemeente, vandaag hebben we samen een gedeelte vanavond, een gedeelte gelezen uit dat boekje van de profeet Zacharia. En ik denk eigenlijk dat het voor velen van onze wat minder bekende profeet is. Sinds mijn intrede in de eerste gemeente Langbroek, toen ik preekte over hoofdstuk 4, dat gedeelte van die olijfbomen, en dan komen daar die woorden in voor: niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heb ik er eigenlijk door de jaren heen verder nooit meer over gepreekt ook. Waar ik ook over mocht spreken, het woord mocht verkondigen, nog niet over dit gedeelte tot de laatste voorbereiding op deze dienst had. Nou, we weten vaak ook betrekkelijk weinig van hem. Daarom even een korte introductie, een korte kennismaking. Wat weten we wel van hem? Nou, in ieder geval is Zacharia nog maar, als we hem hier ontmoeten, nog een betrekkelijk jonge man. De meesten denken dat hij zo'n jaar is of 23. Tijdgenoot van de profeet Haggai. En waarschijnlijk is hij aan de hand van zijn ouders, als kleine jongen, destijds met hen teruggekeerd uit Babel, uit de ballingschap, naar het land dat God de vaderen had beloofd. Ja, een lange stoet van remigranten, mensen die terugkeerden naar de plek waar ze ooit vandaan waren gevoerd. En dat was een stoet van plus minus 30.000 mensen. En deze eerste teruggekeerden, die hadden aanvankelijk de herstelwerkzaamheden aan de tempel met goede hand, voortvarend, ter hand genomen. Ze waren er met veel enthousiasme aan begonnen, maar die tempel die lag in puin, was verwoest. We hebben er ook van gezongen, Psalm 73. Maar dan worden die herstelwerkzaamheden toch wel ernstig in de wielen gereden door allerlei tegenacties, tegenwerking van de zijde van de Samaritanen. En dat frustreerde dusdanig dat men eigenlijk die herstelwerkzaamheden maar gelaten heeft voor wat ze waren. En dus nog steeds lag die tempel in puin. En daarmee was ook de eredienst aan de Here dus nog steeds niet op gang gekomen. Nou, ik denk dat de vader van Zacharia, Berechia wordt hij genoemd, dat een hele gelovige man was. Niet omdat hij Berechia de zoon was, zoals we gelezen hebben in vers 7, van Iddo de profeet, dus de opa van Zacharia was profeet. Maar daarom denk ik nou niet per se dat Zacharia een gelovige vader heeft gehad, want we weten allemaal helaas dat genade geen erfgoed is. En dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen wandelen, wat dat betreft, in het spoor van hun ouders of in het spoor van hun grootouders. Nee, waarom denk ik dat die vader van Zacharia een gelovig man is geweest? Nou, dat denk ik vanwege de naam die hij aan zijn zoon gegeven heeft. Want Zacharia betekent zoveel, de naam Zacharia, als de Heere denkt aan ons. De Heere denkt aan ons. En juist vanwege de context van de ballingschap, waarin velen dachten dat de Heere hen vergeten was, is dat zo'n belangrijke naam. Velen dachten ten tijde van de ballingschap, toen jaar in, jaar uit, alles maar bij het oude en bij hetzelfde bleef, en er nergens het licht van de verlossing daagde, velen dachten dat God de stekker eruit getrokken had. De stekker uit dat verbond, dat oude verbond met zijn volk, dat het over en uit was, dat het klaar was tussen God en zijn volk. En in die tijd geeft de vader van Zacharia zijn zoon deze naam: de Heere die denkt aan ons. Ik denk maar zo dat Zacharia er regelmatig op aangesproken zal zijn geweest. Man, hoe kun je nou je kind zo'n naam geven? Ja, en dat hij er ook van getuigd heeft dat ondanks alles en ook, al lag het allemaal onder de schijn van het tegendeel, maar dat hij vast mocht geloven dat de Heere zijn volk nooit zou vergeten. Nou, en dan begint dat boekje met een herinnering aan de toren van God. Hè? Vers 2, we hebben dat niet gelezen, u kunt dat vanavond thuis nog eens doorlezen als u dat wil. Ja, wij zijn geneigd hè, vaak de donkere bladzijden uit het verleden maar snel om te slaan. Hè? Daar moet je niet te lang bij blijven stilstaan, dat moeten we snel maar weer vergeten. En toch kun je er soms ook nog heel wat van leren. Want hoe dikwijls de Heere in het verleden hè, zijn volk ook had teruggeroepen tot hem, teruggeroepen tot zijn hart, hè, teruggeroepen tot bekering, hè, dat is het Bijbelse woord, maar Israël had er niet van willen weten. Het was gewoon aan Israël niet besteed, leek het wel. Ik moest nog even denken aan wat je dan leest, bijvoorbeeld in dat eerste hoofdstuk van Jesaja, hè, die bekende woorden dat de Heere zegt, een rund kent zijn bezitter, hè, die weet wie nou ja, zijn baasje is, laten we het zo maar zeggen, hè, zijn eigenaar is. En een ezel die kent de kribbe van zijn eigenaar, die weet wie hem voedt, wie voor hem zorgt. Hè. Dieren die weten dat, maar zegt de Heer, maar mijn volk, Israël heeft geen kennis. Geen kennis. En dat is dan niet een rationele kennis, een verstandelijke kennis. Vroeger werden deze teksten en ook andere wel gebruikt om te onderstrepen hoe belangrijk het is. Hè, dat catechizanten op de catechisatie ook uit hun hoofd leren. En ik zal beslist de laatste zijn om ja, laten we zeggen, te willen suggereren dat van geen enkel belang is, maar dat wordt hier niet bedoeld. Hè? Nee, die kennis, dat is geen rationele kennis, dat is een relationele kennis. He, dus een kennen van hart tot hart. Weten wie de ander is, zoals een man zijn vrouw kent als het goed is en een vrouw haar man kent. Hè? Ja, die kennis, die ontbrak. De Heere zegt eigenlijk, ze weten eigenlijk niet eens meer wie ik echt ben. Nee, ze hebben ook geen enkel werkelijk contact met mij, geen verborgen omgang meer hè, met de Heer. En dan worden er allerlei dingen gezegd, hè, van als de Heer zegt, waartoe dienen mij uw vele offers? Hè? Ik heb er genoeg van, zegt de Heer, stop er maar mee. En als u voor mijn aangezicht komt te verschijnen, hè, om te bidden, wie heeft dat van u gevraagd? Stop er maar mee, zegt de Heer. En wanneer u mijn voorhoven plat loopt, nou breng alsjeblieft geen offers meer. En het reukwerk, dat is mij een gruwel, zegt de Heer. En ja, God die de handen voor de ogen zei, hij kan het niet meer aanzien. Al dat uiterlijk vertoon. Hè. En de profeten die hadden opgeroepen tot bekering, maar het was aan hen, aan Israël niet besteed, leek het wel. Net zoals kinderen die in hun spel hè, zich verliezen, soms helemaal niet meer luisteren, geen oog en geen oor hebben voor wat er om hen heen gebeurt. Hè. Was ik bij onze dochter, een van onze dochters, en schoonzoon en die kinderen. Ja, dat zijn nou eenmaal kinderen, tenminste, ik weet het niet, maar je hoort het toch wel vaak, die kunnen soms ook heel druk zijn. En dat ging een beetje van kwaad tot erger en ze overstemden onze gesprekken, we konden elkaar bijna niet meer verstaan en toen zei mijn dochter van Ize, maar Ize die luisterde helemaal niet, hè? Die hoorde het niet eens en ze zei het nog een keer maar weer geen reactie en toen liep ze op Ize toe en ze pakte haar zo bij de arm vast hè? En zegt Ize, maar Ize die keek alweer de andere kant op hè? Wat de andere kinderen aan het doen waren en toen zei ze kijk me eens aan, kan het wat rustiger? Wij kunnen elkaar niet meer verstaan. Toen was er eindelijk contact, maar wat moet je er een moeite voor doen soms hè? Om door te dringen. Nou, wat moest de Heer er een moeite voor doen? En dan zeg ik hem heel menselijk, hè, om door te dringen tot het hart van zijn volk. Maar het leek wel alsof het geen enkel resultaat kende. Nou, we kennen de geschiedenis van het oordeel van God. Hè. 70 jaar hadden daar in Babel de harpen aan de wilgen gehangen. Vaak was de moed hen in de schoenen gezonken. Met name de oudere generatie die actieve herinneringen had aan Jeruzalem. Het land dat God aan de vaderen beloofd had. Waar ze vaak zo'n goede tijd hadden mogen kennen. De jongere generatie. Laten we dat ook niet vergeten. Velen werden natuurlijk ook in Babel daar geboren. Ja, die wisten niet anders, hè? Die kenden dat. Maar met name die oudere generatie heeft de pijn, hè, van die ballingschap vaak heel diep ervaren. Velen hebben er diep doorheen gezeten. Maar Zacharia, de Heere denkt aan ons. En inderdaad, hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Zo'n 30.000 ballingen zijn nu weer teruggekeerd naar het land van de vader, onder wie dus ook Zacharia. En dan komen we bij dat eerste visioen. En opmerkelijk dat er in dit visioen melding van wordt gemaakt dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt. Heel het land zit neer en is stil. Nou, stel je voor, een nieuwbouwwijk, ik weet niet of ze er al Amsterdam ook zijn, een nieuwbouwwijk, huizen die staan er, de bewoners die hebben een intrek genomen, maar ja, er moet nog best wat gebeuren aan de infrastructuur. Hè. Straten moeten worden aangelegd, bestraat of geasfalteerd, stoepen moeten er komen, in de groenvoorziening moet van alles gebeuren. En dan praat je met je buurman en zeg je, joh, snap jij dat nou, er gebeurt eigenlijk maar helemaal niks, hè? We zitten maar te wachten en te wachten en het blijft nog maar hetzelfde. En als je dan met je buurman daarover praat, dat hij tegen je zegt, oh, maar is toch geen probleem? Toch best zo? Blijft het nog lekker een beetje rustig in de wijk, hè? Als die straten, als het geregend heeft, modderig zijn, dan komen mensen hier niet graag met een auto die net door de wasstraat gereden is. Het is allemaal nog een beetje rustig en groenvoorziening, nou ja, straks worden die bomen groter en dan nemen ze de zon weg en het licht weg. Ik vind het eigenlijk prima zo. Ik vind het eigenlijk prima, ik heb er helemaal geen haast mee hoor. Nou, zo kan de een, en dat wil ik er maar mee gezegd hebben, die kan soms hartstochtelijk verlangen, hè, naar vernieuwing, naar voltooiing. En een ander, ja, die vindt het eigenlijk prima als het allemaal maar een beetje blijft zoals het is. Prima toch? Geen probleem. Nou, en misschien is dat soms ook wel het geval in het geestelijk leven. Ja, dat je soms eigenlijk helemaal niet echt en hartelijk uitziet naar dat koninkrijk van God, dat God beloofd heeft in heerlijkheid, dat we soms helemaal niet echt uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat we soms eigenlijk allemaal misschien best wel prima vinden, als het allemaal maar een beetje blijft zoals het nu is. Zeker, we leven in een wereld waarin van alles gaande is, dat weten we. Ik ken mensen die niet eens meer naar het journaal willen kijken vanwege alles wat daar voorbij komt. Maar aan de andere kant, hier in het Westen, waarin wij mogen leven, daar zijn er toch ook nog heel veel goede dingen waar we, ja, dankbaar van mogen genieten, toch? Ja, dat mogen ons terdege ook realiseren. Maar goed, laten we dan maar eerst eens gaan luisteren naar wat Zacharia te melden heeft. Ik stel me zo voor, hè, dat zich rondom Zacharia die dag een aantal mensen verzameld heeft. Misschien, wie zal het zeggen, wel in de tempel of bij de tempel. En dat Zacharia deze mensen vertelt van mensen, ik heb vannacht een hele heftige nacht gekend. Ik heb eigenlijk weinig geslapen. En dat ze misschien wel zeggen, ja, Zacharia, vertel dan eens, wat is er dan gebeurd? En, nou, en dan gaat Zacharia vertellen dat de Heer op een hele bijzondere wijze tot hem gesproken heeft. Niet door een droom, hè, want hij was zich volledig bewust van zijn omgeving, maar door een visioen. Het was bijna alsof hij, af alle letteren hè, natuurlijk, gekeken had naar een film met glasheldere beelden. Hè. Wij zouden zeggen misschien 4K of zo. Hè. Ja, het was allemaal heel scherp geweest. En dat Zacharia bij het zien van deze beelden, dat hij zijn ogen heeft uitgekeken. En als er gesproken werd, dat hij zijn oren gespitst heeft. Wat werd er gezegd? En wat bedoelde de Heer daarmee, hè? Ja, en al die verschillende beelden die openen dan met het visioen dat wij gelezen hebben met een man op een rood paard. Hè. Nou moet u natuurlijk niet denken een knalrood paard, hè. Vuurrood paard, hè. Zoals de kleur van een roos of zo. Nee, een vuurrossig paard, hè. Daar zullen we aan te denken hebben. En die ruiter op dat rode paard stond daar ergens in de diepte. In een diep dal. En tussen de meriten. Dat heeft Zacharia, die heeft dat duidelijk gezien. En hij meldt dat ook. En dat woordje diepte dat hier gebruikt wordt, dat wordt in de brontekst van het Oude Testament dikwijls gebruikt om daarmee aan te duiden de diepte van de zee. En er zijn dan ook wel enkele vertalingen die dat ook weergeven. Die zeggen dat die ruiter op dat rode paard stond tussen de mirten bij het water. Bij het water. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar u begrijpt denk ik allemaal al wel, dit is niet een beeld van het journaal, hè, van oorlogsgebieden of wat dan ook, waarbij je soms je gezicht afwendt, hè, omdat je het soms ook niet kunt aanzien, schokkende beelden. Nee, dit is een heel liefelijk tafereel. De mirte, die is bij ons niet zo bekend, denk ik, maar in het oosten, onder Israël, des te meer. Hè. Het is een struik. Ja, ik realiseer me dat het waarschijnlijk niet heel erg veel toevoegt, maar ik heb toch een foto meegenomen. Misschien dat u er toch een beetje een indruk van hebt. Met witte bloemen. En het ziet er gewoon heel, heel feestelijk uit bijna. Hè. Ik vergelijk het misschien wel met wat bij ons de rozen zijn, hè? Ook witte rozen of zo. In Israël werd de mirte vaak gebruikt bij bruiloften. Het was een bruidsbloem dus. Hè? Zo we zien dus een heel mooi idyllisch plekje. Hè? Een plekje vol van vrede, van geluk, van liefde, van zuivere liefde, van bruidsliefde. Het is een plaatje dat heel veel lijkt te beloven, toch? Ja, wat heel veel oproept bij je aan mooie gedachten. Maar wel opmerkelijk vind ik dat deze plek zich bevindt in de diepte. Ja, dat is misschien wel opvallend en je vraagt je af, zou dat misschien ook betekenis hebben? Dat die ruiter op dat rode paard in de diepte staat. Zou dat ons iets te zeggen hebben wellicht? Zou het misschien kunnen zijn wat ik ergens las en wat ik ook aan u wil doorgeven? Zou het kunnen zijn dat bij uitstek de plek is waar God ons wil ontmoeten? Waar God ons zijn liefde wil schenken? Daar waar wij bereid zijn onze vaak hoogmoedige posities, hè, waarin wij onszelf tot norm gemaakt hebben, om die te verlaten en hem daar in het dal van de ootmoed te ontmoeten. Waar we bereid zijn voor hem te buigen. Waar we bereid zijn hartelijk voor hem te knielen, hè, in de belijdenis van alles wat er in ons leven niet was, wat het had moeten zijn. Hè. En dan ja, de diepte. Zou dat ook kunnen wijzen op de vernedering die de Heere Jezus ondergaan heeft, bereid was te ondergaan om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Nou, weet je, deze ruiter op het rode paard, en dat hebben we ook wel gelezen, meegegeven, was niet alleen. Er waren ook nog andere ruiters achter hem, rode, bruine, witte paarden, eveneens, zoals straks blijkt, hè, met daarop ook ruiters. En mooi vind ik dat Zacharia eerlijk vertelt dat hij eigenlijk niet weet wat hij ermee aan moest met dit plaatje. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Ja, hij zegt dat ook heel eerlijk, hè, in vers 9. Hij gaat dus niet op voorhand zelf maar dingen invullen, hè, zelf maar dingen interpreteren. Oh, dat moet dat zijn, of dat moet dat betekenen, en dat wil dat zeggen. Nee, misschien dat Zacharia zichzelf ook wel bewust was van het feit, het gevaar, hè, dat je dan heel makkelijk dingen kunt gaan uitleggen in je eigen voordeel. Ja, dat is dan heel makkelijk. Als je zelf gaat invullen, dat je dat doet op een manier die past bij jouw denkbeelden, die past bij jouw inzichten, die past bij datgene waar jij naar verlangt en naar wanneer jij uitziet. En dat je het dan ook heel makkelijk een beetje naar jezelf kunt toehalen allemaal. Hè? Zodat het allemaal, zoals wij dat zeggen, in jouw straatje past. De Engelsen die hebben daar ook een hele mooie benaming voor. Die spreken over confirmation bias. Hè? Dat we allemaal een voorkeur hebben om ja, in onze inzichten, om daarin bevestigd te worden. om te lezen, hè? We zoeken vaak onze eigen nieuwsbronnen uit, hè? Die het best weergeven hoe wij erover denken. Hè? Wij hebben ook de neiging om als een politicus bijvoorbeeld, hè, op de radio is, op tv, die hele andere denkbeelden heeft over, nou, wat dan ook, hè, dan wij hebben. Ja, om dan een beetje ons daarvoor af te sluiten. Hè? Hoe moeilijk kan het dan zijn om echt te luisteren naar wat een ander zegt en dat te wegen ook. Hè? Nee, confirmation bias. Wij willen graag dat het past binnen onze denkkaders, hè? Onze inzichten. Petrus die waarschuwt er ook al voor dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Ja, daar moeten we dus voorzichtig mee zijn. We moeten niet overal in willen lezen waarvan wij denken dat het zo zou moeten zijn. We moeten maar heel voorzichtig zijn en maar niet te snel denken dat we overal in de Bijbel alleen maar ons eigen gelijk bevestigd zien. Soms, dan kan het ook wel eens schuren, hè? Ja, dat woord van God. Ja, en Augustinus die zei, maar goed, dat schuren, dat kan wel eens vervelend zijn, het kan wel eens pijn doen. En aan de andere kant, ik moet er dan wel eens aan denken, als je zelf iets wilt verven, hè, dan ga je het eerst schuren, de oude lak. En waarom? Om daar iets nieuws op aan te brengen. Het kan ook wel eens zijn, als het woord van God schuurt, dat wil ik er maar mee zeggen, dat het ook wel eens zo kan zijn, dat daar iets heel moois weer uit naar voren mag komen of tevoorschijn mag treden. En Augustinus die zei het zo, ik ben dat nooit vergeten. Augustinus zei, als je van het evangelie, en soms hebben we die neiging, hè, alleen overneemt wat je bevalt. Hè? Sommigen hebben maar een hele kleine Bijbel, hè, met een aantal teksten daarin. Ja, en dat zijn mooie teksten. Vaak op tegeltjes kun je ze terugvinden. Maar de Bijbel is natuurlijk veel breder. En Augustinus zei, als je van de Bijbel, van het evangelie alleen overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer in jezelf dan in het evangelie. En ik ben nooit vergeten. Ja, dat mogen we allemaal wel onthouden ook. Hè? Gods woord, dat is heel breed en dat beslaat vele terreinen van het leven, eigenlijk heel ons leven. Maar goed, de woordvoerder van dit visioen, die wordt vervolgens aangeduid als een engel van de Heer. En dat duidt op een hele bijzondere relatie waarin deze engel tot de Heer staat. Er zijn vele uitleggers die in hem, die engel des Heren, hè, die je in het Oude Testament vaker tegenkomt, die in hem de Heer Jezus zien. Voor zijn vleeswording, zijn menswording op aarde. Dus zijn verschijning onder het Oude Testament. En eigenlijk ben ik ook heel erg geneigd om in die richting te denken. En wat is dat dan een mooi beeld, dat hij daar staat tussen de myrten. Hè? Bijna, ja, myrten, bruidsbloemen, bijna als een bruidegom, wachtend op de liefde van zijn bruid. En wat blijkt dan? Wel dat de Heere al die andere ruiters, hè, die er ook nog staan, dat hij ze uitgezonden heeft om een soort inspectietocht. Ze zijn uitgezonden door de Heere om het land door te gaan, lezen in vers 10. Maar eigenlijk staat er, u vindt dat ook in de voetnoot, om de aarde door te gaan. Ja, een inspectie toch. En nu zijn ze hier samengekomen voor wat wij dan zouden noemen een debriefing. Hè? Een evaluatie, een afronding, een eindrapportage. En daarbij klinkt het kort en krachtig uit de mond. Wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Punt. Dat is hun verslag. Nou, zeg zelf, prachtig toch, of niet? Ja, dat is toch prachtig als je dat hoort. Wat kun je dan naar verlangen? Je denkt misschien wel, vanavond was dat in onze tijd maar zo, hè? Dat alles rustig en stil is, dagelijks nieuws, dat is vol van oorlogen, van terreurdaden, van burgeroorlogen, van etnische zuiveringen, van polarisatie, van vluchtelingenstromen. We denken aan Oekraïne, we denken aan de situatie in het Midden-Oosten, Syrië, Irak, Myanmar, Soedan. Ja, dat is ook, ja, de laatste dagen is het wat meer in het nieuws. Maar ik verbaas mij er werkelijk over. Ik denk, wat is hier aan de hand? Hè? Ik heb nog niemand voor Soedan de straat op zien gaan. Nog helemaal niemand. Terwijl de situatie daar nog vele malen ernstiger is dan in het Midden-Oosten. Hè. In Soedan zijn al aan het begin van deze eeuw meer dan 300.000 doden gevallen. En satellietbeelden, hè, recente satellietbeelden, moet u nagaan, die laten zien hoe delen van Soedan gewoon helemaal rood, letterlijk rood gekleurd zijn. Dus dat zijn plaatsen van enorme, onvoorstelbare massa-executies. Hè. Er is een hongersnood op een schaal die we de afgelopen 40 jaar nergens anders hebben gezien. Er is een stroom vluchtelingen van bijna 13 miljoen. Bijna getallen waar we ons niks meer bij kunnen voorstellen. En 25 miljoen mensen worden daar ernstig door de honger bedreigd. En je hoort er in Nederland bijna niemand over. Hè? Wat het net over confirmation bias. Het lijkt wel alsof men heel selectief shopt. Hè? Als men protesteert en doet. En het kan heel terecht zijn. Ik ga daar geen waardeoordeel over geven. Maar ik snap het niet. Nou, noem het maar op Nigeria, hè, waar duizenden christenen al gedood zijn. Vervolgd worden door moslim-extremisten. Je hoort er bijna niemand over. Totdat ik afgelopen week een klein stukje las in de krant dat Trump overweegt om militair in te grijpen. Ten behoeve overigens van die christenen die daar vervolgd worden allemaal. Het is onvoorstelbaar. Rust en stilte. En wat kun je ernaar verlangen, ook in je persoonlijk leven, want wat kan het soms hectisch zijn, wat kan het druk zijn, wat kan het vol zijn en zo vol en zo druk dat er ook heel veel jonge mensen zijn vandaag de dag, hè, die het allemaal niet meer kunnen bijbenen, hè, die door een burn-out thuis zitten en het niet meer aan kunnen. En ja, dat zal ermee te maken hebben. Ik las pas dat wij moderne mensen iedere dag, je kunt het bijna niet geloven, maar dat we iedere dag 120.000 prikkels naar ons toe krijgen. 120.000 prikkels. En dat waren er net zoveel, dat zijn er net zoveel als in 1800 mensen in een heel jaar te verwerken kregen. Hè, toen het leven veel overzichtelijker was, toen je eigenlijk bij voorbaat al wist, ja, onder normale omstandigheden hoe je dag er zou uitzien en wat er allemaal van je verwacht werd en naar je toe zou komen. En vandaag de dag, duizend stemmen, hè, die ons omringen, die onze aandacht vragen. Social media, hè, noem het maar op, wat komt er niet allemaal weer voorbij? Het een na het ander. En als je een jonge opgroeiend gezin hebt, wat wordt er niet gevraagd? Ook naar de kinderen toe. Hè, ze moeten naar school toe, ze moeten het bed uit en ze moeten brood krijgen, hè, ontbijt krijgen. Ze moeten misschien brood meenemen, een lunchpakket meenemen. En dan weer moet je ze brengen naar de voetbal. En dan gaan ze daar, en noem maar op. En dan hebben ze een partijtje en dan hebben ze dat en dan hebben ze dat. En dan moet je een keer mee naar de dokter toe en dan moet de was gedaan worden. Nou, het is de hele dag je handen vol, hè, aan van alles en nog wat. De hol soms van het een naar het ander. Rust en stilte, wat kun je daar naar verlangen, ook in je geloofsleven? Of kent u dat helemaal niet? Ja, soms kan ik bijna wel eens jaloers worden op die psalmdichter, hè, die het zingt. Mijn ziel is immer stil tot God. Dan kan het moeilijk zijn, hè? Om het werkelijk stil te laten worden, stil te laten zijn en ja, stille tijd te nemen voor jezelf, in je relatie met God. Dat het eens even alleen gaat, hè, tussen hem en tussen jouw hart en al het andere er eens even tussenuit valt. Wat kan het lastig zijn? Wat kan het moeilijk zijn om die tijd te vinden en ook te bewaren. Hè? Ja, of die andere psalmdichter, ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust. En misschien hebt u dat recent ook wel gelezen. dat er heel wat Nederlanders zijn met ernstige slaapproblemen, hè? Ja, velen die de slaap niet kunnen vatten, omdat alles maar door het hoofd blijft gaan, door het hart blijft gaan, soms zorgen en allerlei gedachten, hoe moet het verder en nou ja, noem maar op. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Heer, ik geef het aan u. Ik leg mijn leven in uw handen, in de gelovige wetenschap dat u voor mij zorgt en dat u mijn leven vasthoudt. Ja, wat kan er soms makkelijk allemaal bij je vandaan gaan, hè? En toch is er met deze rust iets niet naars. Dat klopt iets niet. Nou, het blijkt namelijk dat er sprake is van een doodse stilte. Van een stilte waarin het leven niet meer is. Het leven niet meer klopt, hè? Waarin eigenlijk niks positiefs, maar dan ook werkelijk niets positiefs gebeurt. De tempel die lag, ik zei het u, hè, die lag nog steeds in puin. De dienst, de eredienst aan God werd nog steeds niet waargenomen, hè? Die lag ook nog stil. Steeds was die op non-actief, hè? Want ja, die in een tempel die in puin ligt, ja, daar kun je niks mee beginnen. Hè? Maar niemand die het zich lijkt aan te trekken. Iedereen die lijkt het eigenlijk wel prima te vinden zo. Ze hadden hun eigen huizen weer opgebouwd en zo. Hè? En die hadden ze hersteld. En dat lees ik bij Haggai. Hè? Is het wel de tijd dat u in uw weldoortimmende huizen woont? Hè? Prachtig opgeknapt allemaal. En mijn huis in puin ligt? Zegt de Heer. Dat vinden jullie goed? Dat kan allemaal gewoon maar zo zijn. Ja? De profeet Haggai. Die had al gezegd dat er na de ballingschap een hele nieuwe tijd zou aanbreken. Er zou van alles in beweging komen. God zou de volkeren bewegen om Israël te voorzien in alles wat nodig was voor de herbouw van de tempel. En wanneer Israël zich dan opnieuw tot de Heere zou keren, hè, zich aan hem zou wijden, dan zou de Heere dat huis, dat herstelde huis, vullen met zijn heerlijkheid. En er zou vrede zijn. Een hele nieuwe tijd zou er aanbreken. Maar toen die ruiters de aarde waren rondgegaan, hadden ze er helemaal niks van gemerkt. Het klopte niet, er gebeurde niks van wat beloofd was door de Heere. Ja, er gebeurde niks onder de volkeren, maar ook niets onder Gods eigen volk. Ik zei het al, ze vonden het gewoon wel goed zo. Het was prima, ze hadden er helemaal geen moeite mee. Geweten dit lezend, kwam wel even de vraag naar mij toe, hè, in de voorbereiding op deze preek. Ik dacht, wat zou er nou gestaan hebben? Wat zouden die boden nou gemeld hebben als ze eens door Veenendaal gegaan zouden zijn? De plaats waar ik woon, door de straat waar ik woon, door de deel, mijn eigen huis, meer nog, mijn eigen hart, mijn eigen leven eens zouden hebben geïnspecteerd, onder de loep zouden hebben genomen. Wat zouden dan gestaan hebben? Wat zouden ze gezegd hebben? Ja, ik ben er nog niet op voorhand helemaal gerust op. Hè, want ja, dat kent u waarschijnlijk ook. Wat kun je daar soms nog tegenaan lopen? Wat kun je jezelf tegenkomen? Hè? Ook in het leven van het geloof. Je mocht je leven aan de Heere toevertrouwen. Je leven aan hem wijden. Velen van u, ik ga ervan uit, belijdenis gedaan, hè, van het geloof. En hier in de kerk of op een andere plaats. En u weet het misschien nog. Hè, dat die vragen naar u toekomen. Beloof je heiland te zullen volgen. In leven en in sterven. Beloof je met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. Beloof je zijn naam te zullen belijden onder de mensen. En ik ga ervan uit dat je het helemaal meende. En dat je misschien wel niet kon wachten op het moment waarop dat zou kunnen beginnen in het leven van iedere dag. En nu? Misschien heel wat jaren verder. Maar werd het een doorslaand succes in alle opzichten? Werd het zoals u, zoals jij, dat verwachtte misschien wel, of in ieder geval zoals je ernaar verlangde. Nou, de vraag stellen is, denk ik, de vraag ook een beetje beantwoorden. Dat viel het soms tegen, en misschien wel vaker dan soms. Hè. Dat het toch weer niet was wat het had moeten zijn. Hè? En misschien van, maar waarom loop ik nou telkens eraan in mijn leven? Toch tegen die zonde, misschien wel die karakterzonde of dat kleingeloof. En waarom zo vaak nog die dominante focus, hè, op de dingen van het leven hier en nu. Dat ik me er weer helemaal door laat inpakken en dat ik me er weer helemaal door laat meenemen. Hè? Zodanig dat je er zelf wel eens van kunt balen, of heeft u dat niet? Hij zegt, waar maak je nou eigenlijk zo druk om, man? Alsof dat zo belangrijk is, hè? Alsof dat zo belangrijk is. Ik moet wel eens denken wat de Heer Jezus zei tegen Martha. Martha, Martha, meid, je bekommert je en je maakt je ongerust over van alles en nog wat. Van alles en nog wat. En Martha was echt een kind van de Heer, hè? En toch moest hij zeggen, maar Martha, er is maar één ding echt nodig. Eén ding. Dat is echt nodig. Maak je daar druk om. Wees daar druk mee. Hè? Dat kun je inderdaad snel afgeleid worden. Wat echt christen zijn, en dat begrijpt u, dat is natuurlijk meer dan zondags een keer of twee keer, hoop ik, hè, naar de kerk gaan en dan alles verder gewoon maar laten zoals het is. Hè? Ik moet nog wel eens denken aan die mensen die op een gegeven moment zeiden dat ze nieuwe buren gekregen hadden. Ze zeiden, we hebben nieuwe buren. Nou, het zijn zulke mensen, hoor. Zulke mensen echt. Ja. Ze gaan wel zondags naar de kerk, maar verder merk je er eigenlijk niks van. Dat was bedoeld als een compliment natuurlijk, maar het is toch wel een beetje een dubieus compliment, vindt u niet? Als je verder kennelijk gewoon helemaal meeloopt in het spoor van de wereld en daarin opgaat. Ja, ook Paulus, zelfs Paulus, hè, die kon zich soms nog zo ellendig voelen, was wel echt een kind van God. En hij zegt, ik ellendig mens, zegt hij ergens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Het kan soms nog zo doods zijn in mijn leven. En waarom lukt het mij niet, lijkt Paulus te zeggen, om God lief te hebben met heel mijn hart, hè, zoals hij dat verdient, zoals hij dat waardig is. Waarom? Ja, om dan toch weer die twijfel ineens. Of dat kleingeloof, dat ongeloof, of die boezemzonde misschien wel. Hè? Via de voordeur ging die eruit en een poosje later sluipt hij via de achterdeur weer binnen. En is het weer het oude liedje. Het kan maar zo zijn dat u zich daarin herkent, of jij. Ja, wat kun je jezelf tegenkomen? En wat mooi dan vind ik, hè, dat die engel des Heren, hè, bij dit commentaar of deze evaluatie, dat hij het maar niet berustend voor kennisgeving aanneemt. Nou ja goed, dan is dat zo, helaas, jammer, hè, dat het niet anders is. Of dat hij misschien wel ontsteekt in toren, hè, van, hè, dat er nou geen mens is die zich de eer van God lijkt aan te trekken, hè, in het herstel van de tempel en van de eredienst. Nee, wat dat doet hij? Hij gaat zijn handen vouwen, hij gaat bidden. Die engel des Heren, hij gaat bidden. En ik zou zeggen, laten we daar maar een voorbeeld aan nemen. Ik hoop dat we dat ook echt mogen doen. Hè? Hij gaat bidden. Als het niet goed gaat in de gemeente. Als het niet goed gaat, hè, in je gezin. Als het niet goed gaat in je relatie. Als het niet goed gaat met je kinderen. Dat ze niet meer naar de kerk willen. Of dat ze niet meer uit de Bijbel willen lezen. Hè, dat ze aangeven dat ze geen interesse meer hebben. Dat het voor hen passé is allemaal. Ja, dan heb je helemaal niks aan harde woorden. Of harde verwijten, hè. Hete hoofden. Het helpt ook niet verder als je erover gaat praten met Jan en alle man. Hè, van ja, het is toch wat, hè, met mijn man of met mijn vrouw. Of het is toch wat met mijn kinderen. Of het is wat in mijn relatie. Of het is wat. Nee, misschien dat we er, ja, in de loop der tijden niet zoveel meer van zijn gaan verwachten. Maar laten we onze handen vouwen. En spreken maar met de Heren over. Ik zeg het wel eens niet als een tegeltjeswijsheid, maar als je soms met je kinderen niet meer over God kunt spreken, spreek dan met de Heren over je kinderen. Ja? En heb er ook verwachting van. Daar mogen we verwachting van hebben. Ja, dat deed de Heer Jezus ook. Hè? Dat deed de Heer Jezus ook. En hij doet het nog steeds. Hè? Hij doet het nog steeds. Paulus die zegt, ik vind dat ook zo bijzonder, die ook voor ons bidt. Staat u er wel eens bij stil? Dat er onder uw leven, dat er onder jouw leven biddende handen zijn. Ik heb voor u gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zullen zijn die u mij gegeven hebt. Dat is het geweldige, die ook voor ons bidt. Ja. En wat horen we dan uit de mond van deze engel des Heer? Ja, en dat vind ik ook zo. Hij bidt, Heren, hoe lang nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u 70 jaar toornig bent geweest. Die engel des Heer, de Heer Jezus die bidt het. Heren, hoe lang nog? We hadden gedacht dat het volk het zou bidden. Heren, hoe lang nog? Psalm 74 die we gezongen. Daar bidt het volk, maar hier bidt het volk helemaal niet. Het is alsof die engel des Heren wel begrijpt, als het van de kant van het volk moet komen, dan wordt het nooit wat, hè? Dan wordt het nooit wat. Dan gaat het niet gebeuren. Hij doet het zelf. Hij gaat bidden. En eigenlijk herinnert deze engel des Heren, de Heer Jezus, aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte in Jesaja, Jeremia, bedoel ik 3:29, daar lezen we, want zo zegt de Heer, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, dat zijn ze, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ja, die engel des Heren die legt dus eigenlijk de vinger bij wat God zelf beloofd had. Hè? Dat zeiden mensen vroeger ook wel eens. Hè? Van zeiden ze, leg er maar de vinger bij. Zeg maar, Heren, u hebt het zelf beloofd. Hier staat het. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En al waren je zonden als scharlaken. Hier staat het. U hebt het zelf gezegd. U heeft het zelf beloofd. En wat is dan het gevolg van deze voorbeden? Van deze engel des Heren van Gods kant? Hè? Nou, dat is eigenlijk één grote liefdesverklaring. Het lijkt wel alsof de sluizen van Gods hart open gaat. Hè? En de Heren eigenlijk niet meer kan wachten. Niet meer kan wachten om het volk zijn liefde en zijn genade te bewijzen. Hè? De Heren die verlangt daar oneindig veel meer naar dan we er ooit zelf naar verlangd hebben. Is dat bijzonder of niet? Ja, het verlangen van God naar ons mensen. Om ons zijn liefde en zijn genade te kunnen schenken. Ja, met grote ijver, je zou ook kunnen vertalen met brandende liefde. Met brandende liefde zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Ik zal terugkeren met barmhartigheid. Dat is een mooi woord, hè? Een warm hart. God heeft een warm hart voor zijn volk. Ondanks alles wat er in het verleden ook mis is gegaan. En nog telkens weer vaak misgaat. Ik vind dat zo bijzonder. Hè? God zegt, en dat, het ging soms dwars door de crises, door de oordelen. Maar God zegt tegen Israël, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb het gedaan, ik deed het, ik doe het. En ik zal het blijven doen. Whatever it takes. Hè? Whatever it takes. En wat je nu ook doet. Mijn liefde die blijft bestaan. Hè? Zoals we dat ook zien in die gelijkenis van de verloren zoon. Hè? De liefde van de vader voor die oudste zoon. Die is nooit gedoofd. Hè? Die is nooit gedoofd. Voor de jongste zoon niet. Maar ook niet voor die oudste zoon. Nee, ook al wilde die er misschien op een moment de jongste zoon niet van weten meer. Nou, dat blijkt wel als hij terugkeert. Hè? Wat er aan liefde schuil ging in het vaderhart van deze jongen. Ja, toen het vanwege die oordelen slecht van God slecht ging met Israël. Hè, toen hebben omliggende volken hun kans waargenomen. Ze zagen dat het niet goed ging met Israël. Aangeschoten wild, zouden wij zeggen. En ze sprongen er bovenop. Hè. Ze sprongen er bovenop de leemduk. Hè, die Israël toen was met buitensporig geweld, met plunderingen. En de Heere zegt, en zij hebben het nog zwaarder gemaakt. Ze hebben het nog zwaarder gemaakt dan het al was door mijn oor. Maar de Heere zegt, dat gaat stoppen. Dat zal ik niet meer langer toelaten. Die tijd is voorbij. Nou, gemeente, misschien dat het ook voor ons wel de vraag is. Hè? We gaan afronden, maar hoe lang nog, Heere? Het zou zomaar kunnen zijn dat er hier al blassen dan mensen zijn, oud of jong, die midden in de problemen zitten, midden in de troubles zitten. Hè? Als je geen uitkomst meer ziet in je leven en misschien niet meer weet hoe het verder moet, alles vastgelopen is. Hè? En de Heer, hoe lang moet het nog zo blijven en kan het wel zo blijven? Nou, ik zou zeggen, doe maar als die engel des Heren. Doe maar zoals de Heer Jezus ons heeft voorgedaan. Hè? Pleit maar op Gods eigen belofte. En we hebben een God die hoort. Hè? We hebben een God die hoort. Ik vind het zo prachtig dat even op Psalm dichten. Die zegt van, hij neigt zijn oor. Mooi, hè? Dat neigen, dat is vooroverbuigen. En dan zie ik altijd het beeld voor me van een moeder, een kleine meisje, hè, aan de hand. En dat meisje dat zegt wat. En die kleine meid, die durft niet zo hard op te spreken. Die fluistert misschien meer. En moeder zegt, wat zeg je nou? Hè? Ja, wat zeg je nou? Hij neigt zijn oor. Mooi, hè? Ja, de Heer, ik zeg het meer om mensen, die wil heel graag weten wat er bij u leeft. En wat er bij jou omgaat. En waar je het moeilijk mee hebt. Waar je misschien mee vastgelopen bent. Vertel het hem maar. En dat betekent niet dat à la minuut, hè, de omstandigheden zullen wijzigen. Maar het kan wel zijn dat het bij jezelf anders wordt. Ik moest aan denken dat Israël, hè, toen God de belofte gaf dat ze mochten terugkeren weer naar het land der vaderen. Ja, dat was niet een tocht, ja, een plezierreisje, hè, zo. Om zo maar te zeggen. Nee, ze moesten door water heen, ze moesten door rivieren heen, ze moesten door de woestijn heen deels. En wat zegt God dan? Nou, ik zorg wel dat het water opgedroogd is tegen die tijd dat jullie er zijn. En die rivieren, nou, ik zorg wel dat er een boot ligt of zo. Jullie kan overzetten. En als je door de woestijn moet, dan zorg ik wel dat er een overdekte balustrade is. Hè? Airco gekoeld, dat je nergens last van hebt. Nee, dat zegt God niet. Hij zegt wel wat anders. Hij zegt, als je zult gaan door het water. En soms moet het er doorheen. Hè? Waarom? Dat weet ik ook niet. Maar als je zult gaan door het water, de Heere zegt, ik zal bij je zijn. En door de rivieren, water kan wel eens tot aan de lippen komen. Maar ze zullen je niet overstromen. En als je zult gaan door het vuur, de vlam zal je niet aansteken. En wat zegt de Heere daarmee nou eigenlijk? Hij zegt tegen het volk Israël, het kan wel eens heel moeilijk zijn in je leven. Maar heb moed, ik ben bij je. Ik ga met je mee. Ik houd je vast. En ik haal je er doorheen. En breng jou thuis. Daar waar je eenmaal eeuwig thuis mag zijn. Ik zal nooit vergeten dat Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem, dat hij op een gegeven moment ernstig bedreigd werd vanuit het criminele circuit. En toen zat hij bij Even Jinek aan tafel in een praatprogramma. En toen vroeg ze hem, maar bent u nou nooit eens bang dat er ergens een lek in die beveiliging optreedt? Kun je 100% iemand beveiligen? En toen zei hij, ja, ik denk daar wel eens aan, zei hij toen, maar ik slaap er niet minder om. Niet alleen omdat ik toch wel vertrouw op de professionaliteit van mijn beveiligers, maar bovenal, zegt hij, omdat ik weet dat mijn leven nooit uit Gods hand zal vallen. En Eva Jinek, ja inderdaad, Eva Jinek, die was een paar seconden echt stil. En ze keek hem aan. En ze zei, wat heeft u dat mooi gezegd. En ze leek het ook volop te menen, wat heeft u dat mooi gezegd. Ja, het kan zijn dat het goed overkomt, dat het mooi gezegd is of wordt. Maar de werkelijkheid is natuurlijk oneindig veel mooier dan woorden kunnen uitdrukken. Dit weet ik vast. Wat er ook gebeurt. God houdt mij vast. Zijn hand geleidt me veilig. En ik zal nooit uit zijn handen vallen. Daarom hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Hoe dan ook. En wanneer dan ook. Want zijn goedheid is zeer groot. Amen. Gemeente, zullen we samen nog voor en met elkaar bidden en danken. Trouwe God, hemelse Vader, nu we bijna aan het einde van deze dienst gekomen zijn, willen wij u heel hartelijk dank zeggen voor de trouw ook aan ons betoond. Heren, dat wij hier mogen zijn en dat we hier mogen zitten en staan en dat we uw woorden hebben mogen ontvangen, dat woord vol van genade, vol van trouw, vol van liefde en vol van waarheid. Heren, dank u wel dat u het ook niet van ons hebt laten afhangen. En dat u dat niet deed en doet en ook niet doen zult. Het vervullen van uw beloften, al wat u ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. En we danken u, Heren, dat goede, dat ons dat tegemoet mag komen, dat we dat mogen ontvangen via uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit zijn doorboorde handen, uit zijn biddende handen, uit zijn volbrachte werk. Heren, we danken u dat u er telkens weer blijk van hebt gegeven en dat ook doet en zult blijven doen van uw onvoorwaardelijke liefde en trouw jegens ons. En Heren, wij belijden dat met schaamte, dat uw verlangen naar ons vaak vele malen groter is dan ons verlangen naar u. En toch, Heren, wilt u ons hart en leven, maar ja, niet alleen steeds opnieuw, maar ook steeds weer vullen en steeds meer vullen met uw liefde, met uw goedheid, met uw genade en met uw trouw. En wilt u ons helpen, Heren, om ook in het leven van iedere dag die focus op u en op uw koninkrijk, dat is en dat komen zal, om die focus weer scherp te krijgen en te houden. We mogen u bidden voor elkaar, Heren. Zegent u ons met het goede van uzelf. Blijf ons nabij op bergen, maar ook door de dalen heen. Gaat u met ons mee, blijft u ons nabij, houdt u ons vast en gaat u ons met uw heiligt voor. Uw woord, uw geest. Laat die ons leiden op de weg die eeuwig is. Wij mogen u bidden, Heren, we onze dank aanvaarden dat wijkgemeente De Brug weer een eigen predikant mag krijgen. Wilt u ook al het werk dat in het midden van deze gemeente mag geschieden in uw koninkrijk onder ouderen en jongeren, wilt u dat zegenen? Dat bidden we voor heel uw kerk over het rond van deze aarde, in het bijzonder daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. We hoorden vanavond ook al even over Nigeria, maar op talloos vele andere plaatsen. Heren, houdt u hen staande, houdt u hen vast, wees u hen nabij met uw liefde, met uw genade, goedheid en uw trouw. Wij bidden u ook voor deze wereld, uw schepping. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld vol tranen en vol trauma's. Een wereld waarin het allerwege broeit en gist en kookt en kolkt. Een schepping, zoals Paulus al zei, die zucht als in barensnood. En Heer, weeën, die zijn pijnlijk. En aan de andere kant, weeën, die hebben ook een plek in iets heel moois dat staat te gebeuren. En houd ons hart ook daarop gericht. En voor u bereid dat we eenmaal u zullen mogen ontmoeten in vreugde, in dankbaarheid, in verwondering en eeuwige aanbidding. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. En Heren, dat is ten diepste genade, niet en niets uit ons, maar al uit hem. Zo reizen wij naar Jeruzalem en dat ook anderen daartoe mogen uitnodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Heren, dat ook de gemeente hier ter plaatse mag zijn en dat we mogen zijn en worden steeds meer zoals u ons heeft bedoeld. Als die stad die bovenop een berg ligt en niet verborgen kan blijven, die het licht van u reflecteert tot in de wijde omtrekt en ook anderen uitnodigt. Heren, wij bidden u, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid in de dienst de offerande uw gaven af te zonderen. De eerste collecte is de najaarscollecte van de GZB en de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Van harte mogen wij deze collecte bij u aanbevelen. Wij zingen ons slotlied uit Psalm even kijken, Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, het zevende vers. Gemeente, we zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Gaat u straks heen in vrede, maar ontvangt u eerst nog de zegen van de Heer onze God. En wil die zegen dan ook met u meedragen, verder dragen, zo dat u als door God gezegende mens ook tot een zegen kunt en mag zijn voor anderen. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.